uw kerkenraad heeft en naar mededelingen. Volgende week zondag Deo voor Lente om 10:00 dominee Lohuis uit Scherpenisse en om 6:30 dominee Blom uit Ridderkerk. Er zijn ook 2 collecten. De eerste is voor het onderhoudsfonds en het tweede is voor de plaatselijke gemeente. Laten we nu met deze morgendienst gaan beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen, nooit loslaat, de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen Psalm 16, vers 3 en vers 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. En we zingen ook het 6e. Gij maakte eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Ik hoop vanmorgen, als de Heer mij wil helpen, u te spreken over de wederopstanding van de doden van u en van mij. En de toekomst die weggelegd is voor alle die de verschijning van Christus hebben liefgehad. Vandaar ook deze psalmen, deze verzen. Psalm 16, 3 en 6. Wij luisteren met eerbied naar Gods heilige wet. En daarna zingen we Psalm 56. En daarvan vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Toen sprak God, en nu ook. Al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet oneerbiedig of zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat gij die heiligt voor God doorbrengt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, slaaf, slavin is dat. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is en al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk dat zag, weken ze af en stonden van verre en ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen en dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. Amen.
Thank you.
Wij lezen met elkaar 1 Korinthe 15. En dat vanaf vers 35 tot en met vers 58. 1 Korinthe 15, vers 35. Dat gaat over de opstanding van de doden. En dat was in die tijd en in die cultuur niet denkbaar. Het was ook trouwens onwenselijk. Men wilde met dat lichaam na de dood niet meer te maken hebben. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met wat voor lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, wat men zaait wordt niet levend. Of het moet gestorven zijn. En wat gezaaid daarvan zaait ge niet het lichaam dat worden zal, maar een enkel graan, gewoon graan, naar het voorval van tarwe of van een van de andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam zoals hij wil en aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees van de mensen en een ander is dat vlees van de beesten. En een ander weer van de vissen en een ander van de vogels. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid van de hemelse, die verschillen namelijk van elkaar. En een andere is de heerlijkheid van aardse lichamen. En weer een andere zou je kunnen zeggen, is de heerlijkheid van de zon. En een andere is de heerlijkheid van de maan. En een andere is de heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Hè, als lijk in de aarde. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Hè, ons vlees en bloed. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo is er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst. Maar het natuurlijke, je zou kunnen zeggen het lichamelijke. Daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En zo de hemelse is, zo zijn ook de hemelse lichamen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En dan komen de versen waar ik straks mee begin. Maar dit zeg ik, broeders, en daar horen ook de vrouwen en de meisjes bij, zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allemaal ontslapen, sterven. Maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt van de tijd. In een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En als dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft. Door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel, niet tevergeefs is in de Heere. Tot zover, als de Heere mij belieft te helpen, dan leg ik u de versen 50 tot en met 57 uit. En dan zal ik daar ook de toepassing van maken. Het gaat vooral om de versen 54 en 55 en 56. Laten wij nu de Heere om die onmisbare hulp bidden. Heere Jezus Christus, help ons vanmorgen. Help mij om deze woorden, uw woorden, uit te leggen en toe te lichten en toe te passen aan het hart, zoals u het bedoeld hebt. Daarom neemt u alstublieft zelf het woord. Spreek u en niet ik. Laat mij slechts spreekbuis zijn van u. Ja, Heere, geef vanmorgen wat u aan de profeten gaf, die hun toespraken begonnen met: alzo zegt de Heere, Heere. Laat de gemeente hier en thuis luisteren, horen, ophoren, zich levend luisteren. Doe ze het woord niet alleen aanhoren, maar ook verstaan. De geestelijke betekenis ervan kennen en bij ondervinding weten. Heren, wij moeten nu belijden dat wij het eeuwigheidsperspectief zo goed als kwijt zijn. In de kerk, in de preken, maar ook persoonlijk. Wij moeten nu belijden dat wij zo weinig leven in het licht van de jongste dag en uw wederkomst. Dat wij zo weinig verlangen naar onze sterfdag. Als de beste dag, namelijk om altijd met de Heere te wezen. Heere, wil vanmorgen deze woorden gebruiken om los te worden van alles hier beneden. Om te sterven aan alles buiten u, Heere Jezus Christus. En om te beantwoorden aan het doel waartoe u ons roept, namelijk om te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Opdat het ook van deze gemeente gelden mag, onze wandel is in de hemelen. Wij leven boven. Van waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Of zoals de Bret het zegt, met vurig verlangen. Wil uw kerk levend maken, opdat ook hier in Haastrecht mannen en vrouwen niet hun jaren gaan bijtellen, maar aftellen. Vergun ons datzelfde verlangen dat Paulus kende. Ik, zegt hij, toch heb een begeerte om ontbonden te worden, losgemaakt, losgekoppeld van dit aardse leven. Als een schip. En de oversteek te maken naar het eeuwige leven. Verlos ons van onze aards- en wereldsgezindheid. En geef dat we zo ook in Haastrecht en omgeving een lichtend licht mogen zijn. Pelgrims, waar anderen jaloers op worden vanwege het geluk dat wij naar buiten uitstralen. Heere, help alstublieft. En neem weg wat vanmorgen mij in het spreken zou kunnen hinderen. En de gemeente zou kunnen belemmeren in het luisteren. Laat de duivel niet toe om zijn verwoestend werk onder ons uit te voeren. Geef aandacht, bewaar voor slaap en wegzwervende gedachten. Drie enige God, Vader, Heere Jezus Christus, en nu, o God, de Heilige Geest, maak vanmorgen hier uzelf Heer. Schitter in uw weergaloze goddelijke glans en majesteit, opdat wij straks in verwondering en met dankbaarheid weer naar huis mogen. Wees in ons midden, om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven en wij gaan uit Psalm 73 zingen. De laatste vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En vers 13. Wie heb ik buiten u, nevens u, omhoog, dat wil zeggen boven. 12 en 13 van 73. zie Orgenis dat ik een fout gemaakt heb. Psalm 17, dat moet niet zijn het eerste, maar het achtste vers. Dat is een half vers, zoals u ziet. Maar ik zeg het maar vast. 1 Korinthe 15 is het oudste geschrift en artikel en bijdrage, zou je kunnen zeggen, over de zekerheid van de opstanding. De evangeliën zijn van wat later datum. De Korinthebrief is 23 jaar na de hemelvaart van de Heer Jezus geschreven. Dan zijn er ook nog heel wat oor- en ooggetuigen van. U kunt dat in de voorgaande verzen lezen. En via de opstanding van Christus, want die bewijst hij daar nadrukkelijk, en dat was onder de Korintiërs best een vraag, opstanding uit de doden, zei ik net, gaat hij door, dus via de opstanding van Christus, die is werkelijk opgestaan, trekt hij de lijn door naar onze opstanding. Want, zegt hij in die beginversen, Jezus Christus is de eersteling. En dat is een beeld uit het Oude Testament, als de gerstoogst op het punt stond om te worden binnengehaald, dan kwam de gelovige Israëliet met een handje, met een klein bosje aren, naar de priester, de rijpste, die nam de priester en die bewoog hij voor het aangezicht van God heen en terug. Hij gaf het aan de Heere over, maar kreeg het ook weer terug. En dan die eerste aren waren voor de gelovige Israëliet daar in de handen van de priester de garantie voor het binnenhalen van de hele oogst. Nou, dat is de Heere Jezus, dat beeld gebruikt Paulus in een van de eerdere versen, de eersteling dergene die ontslapen is. En dan wil hij daarmee zeggen dat de opstanding van Jezus Christus is de absolute zekerheid en garantie dat allen die in hem geloven met hem zullen opstaan. Dat was voor de inwoners van Korinthe, Griekse heidenen, een absurde gedachte. U kunt dat ook lezen als Paulus in Handelingen in gesprek is met de Areopagieten. Die vonden het maar raar, opstanding uit de doden. Maar als Christus opgestaan is, zegt hij, staan wij in hem ook op. Ja, maar hoe? En daar is hij heel radicaal in, dat noemt hij dwaas. Wij zullen opstaan, zegt hij, met hetzelfde lichaam. Ik sta op als Bas van Leeuwen. En u staat op als Piet Gerritsen of Jannie van de Beek. Ik noem maar een naam. En in welke leeftijd u er dan zult opstaan, weet ik niet. Maar wij staan als dezelfde persoon op. Alleen, wij staan wel met een ander lichaam op. Wij gaan net, zegt hij, als een tarwekorrel in de grond, maar die korrel die daarin gaat, die, terwijl die ontkiemt, gaat die er zelf aan. Als jij een rijpe tarwe aar uit de grond zou trekken, dan vind je daar wortels. Maar je vindt van die oorspronkelijke korrel niks meer terug. Het gaat om wat er bovenop groeit. Een nieuwe aar met nieuwe korrels. Zo gaat het. Nou, over die opstanding van de doden gaan de tekstwoorden van vanmorgen. Maar voordat ik die aan de orde stel, is het van het grootste belang dat u weet aan wie schrijft Paulus dit. Want er is een opstanding tot eeuwige zaligheid. Daar gaat het hier over. Maar er is ook een opstanding tot eeuwige rampzaligheid. er komt een laatste dag. Dan gaat de bazuin blazen. Dan gaat er een enorme bazuinstoot over deze wereld. En dan staat de klok stil. En de tijd houdt op. En waar God u vindt, daar vindt God u. Op uw bed, aan uw werk, onderweg. Maar dan houdt de tijd op. En verschijnt Christus op de wolken van de hemel. En dan zegt de Bijbel, ik zag de doden klein en groot staande voor God. En dan gaat Christus rechtvaardig oordelen. Ik kom daar straks op terug. Dus als ik vanmorgen, nee, herstel, als God vanmorgen, als de Heilige Geest vanmorgen tot u spreekt over die zalige opstanding, is het van het grootste belang dat u weet dat dat over u gaat. Want dat geldt niet alle mensen. Misschien zelfs niet in de kerk. Daarvoor kijk ik even naar het eerste hoofdstuk van de Korinthebrief. Die is geschreven aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen. Dus u moet een geroepen heilige zijn om met de troost van de zalige opstanding naar huis te kunnen gaan straks. Dat is de bedoeling natuurlijk. Ik ben hier niet om een stukje theorie van opstanding mee te delen. Daar zijn colleges voor en universiteiten. Maar hier gaat het om de praktijk. Om de troost. Of om de ontdekking van het gemis en de oproep tot bekering. Wat is een geroepen heilige? Wat is een heilige? Een heilige is een man, is een vrouw, een jongen, een meisje, dat door het geloof in Christus is geheiligd. En heiligen, kinderen, want het woord is ook voor jullie, niet alleen voor grote mensen, zal ik je uitleggen wat heiligen is. David voerde oorlog met allerlei vijandige volken. En als hij ze overwonnen had, nam hij hun goud en zilver, dit is geen gouden horloge trouwens, maar dan nam hij hun goud en zilver mee. En dan deed hij daar wat mee. Een gedeelte nam hij voor zichzelf en zijn soldaten om die te bekostigen en zijn strijdtocht te betalen. Maar er was ook een deel dat zonderde hij van die hoop af. Misschien de helft. Zet hij apart. Dat is het eerste. Als God je heiligt, gaat God je apart zetten, dan neemt hij je uit de grote massa verloren mensen die deze wereld is ten diepste, grijpt God je eruit naar zijn welbehagen. Een onuitsprekelijk wonder. En dan ging David die gouden voorwerpen schoonmaken, want die kwamen uit heidense handen. Dat is het tweede. Als God iemand heiligt, dan gaat God zo iemand schoonmaken, kinderen. Nee, niet van het vuil aan de handen, maar het vuil van het hart. Zo iemand gaat hij de zonden vergeven, afwassen. Dat hoor je bij het avondmaal, bij de doop. Verzekert ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. Dan rekent hij ons toe zijn lijden en sterven. En dan werd dat vat, dat voorwerp, dat goud aan God gewijd. Voor hem bestemd. Alstublieft. En David borg dat dan op. En Salomo kon er de tempel van bouwen. Dat is geheiligd. Geroepen heiligen. Dat zijn mannen en vrouwen in Korinthe en in Haastrecht. Die hebben de roepende stem van de Heere met kracht in hun ziel gehoord. Zijn door die roepende stem weggetrokken uit hun oude leven. Een radicale ommekeer. Door de gerechtigheid van Christus die hun toegerekend is. En hun leven is vanaf dat moment aan God gewijd. Dat zijn mannen en dat zijn vrouwen die leven met een eeuwigheidsperspectief. Die zijn hier op aarde niet meer thuis. Vreemdelingen. Die leven boven. Toets u eraan. Geroepen heiligen. En die zaten daarmee met die opstanding. En dan zegt Paulus, vlees en bloed. Hij bedoelt gewoon dit lichaam. Ja, hij zou ernaar hebben kunnen wijzen. Dit vlees en bloed, geroepen heiligen, beërft dat niet. Dat koninkrijk van God, dat hier in mijn hart wordt opgericht, maar in zijn volle ontplooiing pas werkelijkheid wordt bij de opstanding. Dit vlees, dit bloed, dit lichaam is totaal ongeschikt voor de eeuwigheid. Mijn lijf, mijn longen, mijn hersenen, die zijn op zijn best geschikt voor een jaar of 90 of 100. Vorige week stond er iemand in de krant van 104 geloof ik. Maar langer gaat het niet mee meer. Meer hè. Want toen het geschapen werd was het bestemd voor de eeuwigheid. Maar nu niet meer. Dus er moet een ander lichaam komen. Wij moeten een lichaam krijgen, zegt Paulus, dat de eeuwigheid aan kan. En dan bedoelt hij hier natuurlijk het eeuwige leven. Maar die dat ware geloof missen en aan die roepende stem geen gehoor geven, krijgen ook een ander lichaam. Dat de hel aan moet kunnen. De Bijbel spreekt altijd met twee woorden. En wee als ik het niet doe. Maar hoe zit dat dan? Nou zegt hij, dan zal ik je vanmorgen een geheimenis bekendmaken. En een geheimenis in de Bijbel, en ik zou zeggen lees telkens mee, het zijn vrij wat versen vanmorgen. Een geheimenis. Dat is niet iets geheimzinnigs. Maar dat is iets wat ze nog niet wisten. Verborgen. Een deel van Gods verborgen heilsplan met zijn kinderen. En God heeft mij dat bekendgemaakt, zegt Paulus. En dan schrijf ik het ook aan jullie. Vers 51. Wij zullen wel niet allemaal sterven. Niet dat Paulus dacht dat de wederkomst toen al zo dichtbij was. Hij spreekt met wij over de gelovigen tot de jongste dag toe. Wij zullen wel niet allemaal sterven. Nee, er zullen gelovigen nog leven, al zullen het er weinig zijn, zegt de Bijbel. Zal de Zoon des Mensen nog geloof vinden als hij wederkomt? Er staat ergens, het zal zo vreselijk zijn, de duivel zal zoveel macht uitoefenen vlak voor de wederkomst, dat God de tijd zal gaan inkorten, als het ware eerder zal komen. Niet dat hij dat, maar dat is voor ons beeldspraak, hè? Zo zal het zijn. Maar die dan zullen leven, en hij komt, en die leven nog, die sterven niet meer. De anderen sterven. Daar getuigen al de graven van in Gouda en in Haastrecht. Maar met die mensen, als dan die bazuinstoot klinkt, dan zullen die mensen in een, ja, binnen een seconde, staat er eigenlijk. Het is heel snel. Het is er en het is er niet. Of het is er niet en het is er wel. Dan zullen die mensen die dan leven, die dus niet sterven, want Christus is er, die zullen in een moment, in een fractie van een seconde, van sterfelijk, wat wij nu allemaal zijn, vergankelijk, wat wij nu allemaal zijn, die zullen dan in een moment, in een fractie van een seconde, onsterfelijk en onvergankelijk gemaakt worden. In een punt, in een fractie van een seconde. Want dit, vers 53, daar staat letterlijk, want dit verderf, hij wijst naar zijn lichaam, dit aan het verderf onderhevige bestaan, en we weten het. Soms als op jonge leeftijd krijgen we te maken met de gevolgen van de zonde. Mijn vrouw en ik liepen gisteravond even over de begraafplaats van Lunteren, waar we nog nooit geweest. We wonen er nog niet zo lang. En mijn vrouw wees erop, 2 jaar, een hele rij kindergraven, 4 jaar, 10 jaar. Al soms jong, dit, en hij wijst misschien weer naar zijn lichaam als het ware. Dit verderf, eerlijk hè van Paulus, eerlijk hè. Hij zei niet, deze stoere vent, kijk eens. Nee, dit is bederf, dit is vergankelijk. Ik hoorde vroeger een keer een predikant zeggen, wij zitten hier allemaal te sterven in de kerk. Ja, dat zegt het doopformulier toch, hè? Dit leven dat niet anders is dan een gestadige dood. Dit aan ontbinding onderhevige. Dat wel geschapen is voor de eeuwigheid, maar het zo niet aan kan, moet onverderfelijkheid en moet onsterfelijkheid aandoen. Nou, aandoen, dat weet je, je hebt vanmorgen allemaal je kleren aangedaan. Dat beeld is het. Dus dit sterfelijke lichaam moet als het ware er iets, ja, aantrekken. En ik zeg het er meteen maar bij, niet eroverheen aantrekken. Nee, zo is het niet. Dit sterfelijke lichaam gaat in het graf. En daar blijft niet veel van over. Laat dat helder zijn. Sommigen zijn wel op de brandstapel terechtgekomen of door wilde beesten opgegeten. Dus niet eroverheen. Deze ogen, handen, dit lijf, daar blijft niks van over. Maar over die ziel, dat eeuwigheidsbestaan, dat blijft. De ziel is een eeuwigheidsprincipe. En daarover komt op de jongste dag hetzelfde lichaam wat hier in Haastrecht op de begraafplaats tot stof geworden is, datzelfde lichaam wordt het nieuwe omhulsel voor die ziel. Maar dan een lichaam dat de eeuwigheid kan doorstaan. De eeuwige zaligheid of het eeuwige verderf. Want net zoals mijn ziel voor de volle 100% vernieuwd wordt door het geloof, zo moet ook mijn lichaam voor de volle 100% vernieuwd worden. De vernieuwing van de ziel in dit leven, de vernieuwing van het lichaam bij de wederkomst. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. U moet mij maar niet vragen hoe dat precies zal zijn. Heel opmerkelijk, wij lezen 's morgens een paar paragrafen uit het boek van Thomas Watson over het gebed van de Heere. En wij waren vanmorgen net bij het koninkrijk, uw koninkrijk komen, maar dan in zijn volle gedaante. Wij weten niet wat dat is, maar er is niemand meer ziek hoor. Want dat staat in de Bijbel, hè. Het volk dat daar zal niemand zeggen ik ben ziek, want het volk dat daar komt heeft vergeving van ongerechtigheid ontvangen. Daar is geen depressie meer. Er is geen honger en geen dorst en geen pijn en geen gemis en geen verlies. Alles wat dit aardse leven vergankelijk doet zijn, is daar niet meer. Ik kan u dat niet zeggen. Het liefst zou ik vanmorgen, kinderen, jullie meenemen en aan de hemelpoort kloppen. Ik spreek wat in beeldtaal. En ik zou zeggen, en de deur zou dan open gaan, een engel misschien verschijnen, en hij zou zeggen, wat wilt u? Dan zou ik zeggen, wilt u heen nog roepen voor ons? Want heen nog is allang met lichaam en ziel boven. En dan zou ik tegen heen nog zeggen, wilt u vanmorgen hier in Haastrecht, in mijn plaats, want ik kan het niet, zeggen wat dat is, heen nog. Dat zalige hemelleven. En het zou best kunnen zijn dat heen nog dan zou zeggen tegen dat meisje, dat kan ik ook niet. Want dat is niet in woorden uit te drukken. Geen oog gezien, geen oor gehoord en in het hart van een mens niet opgekomen. Maar ook de keerzijde is niet onder woorden uit te drukken. Dan zou ik op de deur van de hel willen kloppen. En dan zou ik willen zeggen, wilt u, nou, Kain is roepen. Die is daar al lang, hè. En zou u dan tegen ons willen zeggen, wat het zeggen wil, Kain, om het lichaam, nou, de Kain, de ziel dan, ah, Korach, Datan, met lichaam en ziel, hè. Kain, zijn lichaam niet. Vertel ons eens, wat is dat? Als een verdoemde in de hel te moeten leven. Jonge mensen, neem dat boekje van Lewis eens. Roep stemmen uit de hel. Stemmen uit, moest lezen. Dat is heel toegankelijk geschreven door die apologeet, filosoof Lewis. Daar zal zijn God alles en in allen. En nou is mijn vraag, nee. Nou vraagt de Heere Jezus vanmorgen, hoe staat het nu met dat volmaakte leven, waar ik een hele schrale, magere schets van geef, maar waar een kind van God hier op aarde wat van ondervindt. Jazeker. Er staat in een van onze catechismes antwoorden, en dat is een ouderwets, begint een beetje ouderwets, na de maal, aangezien wij de beginselen, in het Latijn de initia, initiatief, het eerste, de aanzetten, zou dominee Boer zeggen, aangezien wij in dit leven de aanzetten daarvan in ons hart gevoelen. Zijn dat ook de bewijzen dat we erin zullen delen? Kinderen van God ondervinden hier naar. De mate is God vrij in, maar die ondervinden hier wel eens iets van die onuitsprekelijke hemelse vreugde in hun hart. Dat doet hen roepen, Heere Jezus Christus, haal mij alstublieft naar huis. Dat zijn mannen, vrouwen, die zien soms uit naar hun sterfdag. Hier de beginselen. En daarom vraag ik aan u. Als u jarig bent, als je jarig bent, moeder, wat zeg je dan? Nou ben ik al 48. Nou ben ik al 72. Of zegt u, ik tel niet bij, maar ik tel af. Weer een jaar minder. Weer een dag dichter bij die volmaakte, eeuwige heerlijkheid. He? Bent u een man, bent u een vrouw? Wie wel eens dit doet. Op de uitkijk staan. Wij zijn het eeuwigheidsperspectief in de kerk kwijt, denk ik. Ik ben bang dat de kerk in onze dagen zo wereldgelijkvormig is geworden. Dat de kinderen van God niet meer boven leven. Nou ontmoet ik er niet veel natuurlijk, dat begrijpt u wel. Maar ik ontmoet er toch weinig die zeggen waarvan ik merk, dit zijn pelgrims hier. Want dat is een christen, hè? Dat is een pelgrim. Die is hier niet thuis. Maar die is op weg naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Er waren kinderen voor jullie. Voor jullie. Drie mannen aan het wandelen. En ze kenden elkaar nog niet goed. En de een zei tegen de ander, die bekende vraag, u kent hem wel, wat doet u? Wat is je baan? En de een was dit en de ander was dat. En wat doe jij, zeggen ze tegen de derde. Hij zegt, ik ben op reis naar Sion. En onderweg repareer ik fietsen. Hij was fietsenmaker. Hij draaide het niet om. Ik ben onderweg. Bent u dat? Is dat nu uw leven? Hè? Want dan heb ik u nog wat te zeggen. Voor die mensen, hè, die gestorven, die sterven aan het... Want dat is de bekering die gepaard gaat met het ware geloof. Dat is een afstervend leven. Ja, onze catechismus, afsterving van de oude mens. Want die oude mens wil hier blijven. Die wordt het liefst 300 jaar, zonder pijn, veel geluk, geen gebrek. Maar die andere nieuwe mens wil van dit oude leven af. En die verlangt met Paulus om onbonden. U hebt het gehoord onder het bidden. Het touwen van het scheepje los. En de Middellandse Zee over. Dat was een hachelijke onderneming in die tijd. Maar die Paulus zegt, ik wil dat mijn levensschip losgebonden wordt. Van de oever. En ik verlang de oversteek te maken naar het land van de eeuwige rust. Nou, dan heb ik, als je nou zo een mag zijn, hè, die het hier beneden niet meer vindt. Nou, dan moet je eens luisteren. Want dan kan het zijn dat je over die dood in zit. Want daar moet je maar niet te makkelijk over denken. Nou, meneer Holland, die tijdens de oorlogsjaren in Putten stond, dat weet u wel, die bekende dominee van de razzia. Die zei altijd, en die wist wat er in zijn leven was gebeurd. Die wist dat hij met God verzoend was. En toch zei hij regelmatig, wij moeten wel een heilige God ontmoeten. Hij had het over de dood. Daar kan een kind van God tegen opzien. Is ook begrijpelijk. Want dan wordt de ziel van een menselijk lichaam losgescheurd. En als u aan sterfbedden gestaan hebt, dan weet u wat een pijnlijke processen dat zijn. Er zijn kinderen van God die zien tegen de dood op. Er staat er in de Bijbel, die zijn al hun leven met vrezen, met doodsvrezen bezet. Maar door die dood kom je wel. Die dood dat kan een dag of 10 duren, een paar uur duren. Daar gaat het over. De dood is verslonden tot overwinning, staat er. Kind van God. De dood is verslonden tot overwinning. En bij dood moet je niet denken aan die laatste minuten en uren. Als die adem korter wordt en de voeten koud worden. En de adem hoe langer wegblijft. Dat je als je erbij zit denkt, dit is de laatste. Maar dan komt hij nog een keer terug. U hebt misschien wel eens meegemaakt. Totdat die laatste. Soms met een echte. En dan komt die adem niet meer terug. Dat is maar een klein stukje. Dat is maar een slotfase van een proces dat begonnen is bij je geboorte. Want toen zat het doodskiem al in je lijf. En dat proces heeft 60 of 80 jaar geduurd. Dus dat is maar kort. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Want de kinderen van God gaan ook sterven. Maar als hier gezegd wordt. Als nou dit verderfelijke onverderfelijkheid aangedaan zal hebben. En dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben. Dan zal het woord geschieden. Dan zal het woord levende werkelijkheid worden. De apostel beroept zich op de Bijbel. Op het Oude Testament. Dat geheimen is. Dan zal kind van God, wat je soms bevend maar door het geloof hebt gehoopt, dan zal het werkelijkheid worden. Hier heb je het wel eens geloofd, hier heb je het wel eens gehoopt, maar soms was je zo bang en soms was je zo bevreesd. Maar de dag komt, hè, als dit verderfelijke onvergankelijkheid aangedaan zal hebben, in dat moment. Dan zul je kind van God gaan zegevieren over de dood. Onvoorstelbaar. Want de dood is een ontzaglijke macht. En de dood heeft zo'n grote bek. Hij schreeuwt het je elke dag toe uit het nieuws en van de krant. Dat hij het laatste woord heeft. En dat ze allemaal voor zijn bijl gaan. En dat er nog nooit één uit het graf is opgekomen. Al die begraafplaatsen, al die grafzerken. Al die rouwadvertenties. Al die nieuwsberichten. Van mensen die worden vermoord of in het oorlogsgeweld of door honger of rampen. Als je niet verder kijken kunt, dan denk je de dood heeft het laatste woord. Maar nee, zegt Paulus, kinderen Gods, dan, op die dag van de wederkomst, zal werkelijkheid worden het woord dat geschreven is. En dan citeert hij Jesaja 25 vers 8. Ik zal het even voorlezen. Hij, dat is God, zal de dood verslinden, ga ik zo uitleggen voor de kinderen, tot overwinning. En de Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Verslinden. Misschien hebben jullie thuis wel een poes. En die poes vangt wel eens een muis. Speelt hij er eerst een poosje mee, maar uiteindelijk vreet hij dat hele diertje op. Dat is verslinden. Weg is die muis. Die zit in de buik van die poes. Een leeuw is ook een roofdier. Je hebt roofvogels. Die vangen andere dieren en eten ze helemaal op. Dan zijn ze weg. Dat is verslinden. Dat zal dan gebeuren. Dat woord uit Jesaja 28. De dood is verslonden. Pas op. Het gaat hier dus niet over het uitblazen van de adem. Want ook de kinderen van God sterven. Of ze moeten leven op de dag van de wederkomst. Wat wordt hier dan met dood bedoeld? Nou, dat uitblazen van die adem is een gevolg van een heel andere dood. Dat wij ons dood gegeten hebben in de Hof van Eden. Toen God zei, alles is voor jullie. Al die vruchten. Net zoveel, net zo vaak als je wilt. Alleen van deze ene moet je afblijven. En dat was van de Heere God geen hardheid. Maar hij wilde uit liefde worden gehoorzaam. Daarom gewoon op proef stellen van Adam en Eva. En u weet wat er gebeurd is. Want had hij gezegd, als je er wel van eet, zul je, en dan staat er dat zo mooi in de Statenvertaling, de dood sterven. In het Hebreeuws staat er, dan zul je stervend sterven. Adam is niet meteen gestorven, dat weten de kinderen ook. Maar Adam is wel gaan sterven. Namelijk, de band met de Heere God werd doorgesneden. Adam maakte zich daar los van God en God is het leven. Dus Adam werd van binnen dood. Hij is honderden jaren oud geworden. Maar de dood trad onmiddellijk in. Los van God. En die dood gaat door. Daar zit dat stukje van leven tussen. En het uitblazen van de adem. En dan begint pas de vreselijke, erge, onuitsprekelijke, eeuwige dood die de Bijbel noemt. Verdoemenis. Buitenste duisternis. Waar de worm niet sterft, het vuur niet wordt uitgeblust. Waar ik net wat van gezegd heb. Die dood is het. En die is overwonnen. Dat is het eerste. Kinderen van God. Die dood is verslonden tot overwinning. Die dood is door hem te overwinnen. Net als die poes die muis overwon. Zo is de dood door de Heer Jezus Christus overwonnen. Die is op de dood aangevallen. Want de dood is de straf op de zonde. En door voor die zonde te betalen op de Goede Vrijdag, is de straf op de zonde, de eeuwige rampzaligheid, weg voor al degenen, nou, die geroepen heiligen zijn. Dat is het eerste. Het tweede woord, dat is Hosea 13, vers 14. Die zal ik ook voorlezen. Maar ik zal hen van het geweld van de hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Hosea 13, vers 14. Tweede, triomfroep. Die de gelovigen dan zullen aanheffen. En die Paulus hier hun al in de mond legt. Met geen zin ervan, hè. Nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Dood, waar is dan nu uw prikkel? Straks is het weer zomer als God het geeft. En dan zegt mama, kijk uit voor de wespen. En die wespen hebben een angel, een prikkel. Iets wat steekt. En als je door zo'n wesp wordt gestoken, dan weet je wel. Pijn, zwelt op. Dat er heel veel last van hebben. Sommigen wel mee in het ziekenhuis komen. Dus hier wordt gedacht aan een dier dat door steken een wond veroorzaakt. Die dan dodelijk is. Dat is de dood. De dood brengt ons een steek toe. Vroeg of laat. En wij blazen de adem uit. Eigenlijk al, zei ik, vanaf onze geboorte, vanaf de Hof van Eden. Daar stak de dood de angel in het leven van Adam en van Eva en van al hun nakomelingen. Maar kind van God, die zo tegen de dood opziet, die angel is eruit. Dood. Je hebt me zo vaak benauwd en aangevallen. En je hebt me zo vaak bedreigd. Wat je tegen Saul zei, toen hij bij die tovenares was, dat heb je tegen mij ook gezegd. Morgen zult gij bij mij zijn. Het wordt voor jou geen zomer meer. Jij komt onder deze zoden te liggen. En er nooit meer uit. Maar dood, zegt de taal van het geloof, waar is nou die prikkel? Een wesp waar de angel uit is, of een dier dat steekt en niet meer steken kan, daar heb je niets van te vrezen. Wat is er dan gebeurd? Wel die, dat steekelement, die prikkel, die angel is eruit. Hoe zult u zeggen? Nou, de prikkel van de dood is de zonde. Waar de dood mij mee steekt, is met de zonde. En bedoeld wordt dan de gevolgen van de zonde. Dat is de dood, heb ik net uitgelegd. Maar hoe komt het? Als ik nu door het geloof de gekruiste Christus heb mogen omhelzen, en door het geloof de Heer Jezus met zijn gerechtigheid en heiligheid en plaatsvervangend lijden, door het geloof heb mogen omhelzen en eigen maken, dan is de prikkel eruit, want dan heeft Hij voor mij de dood als straf op de zonde op Golgotha ondergaan. En heeft de dood, en dat bedoel ik weer, die drievoudige, die eeuwige, dan heeft die dood over mij niets meer te zeggen. Hoe staat er dat ergens? Dat Christus, oh ja, hier heb ik de tekst. Door zijn dood, en opstanding natuurlijk, heeft hij teniet gedaan hem die het geweld van de dood heeft. In een van zijn brieven zegt Paulus, op Golgotha heeft hij de machten en de overheden, de dood, ontwapend. Dus heersen, dat ging in de oudheid, hè. Waren geharnast met spies en wapen, pijl en boog. En op Golgotha, zo zeg ik het maar eenvoudig, heeft de Heere Jezus de dood van zijn hele wapenrusting ontdaan. Of de duivel. Voor al degenen die zich met ziel, met lichaam, voor tijd en voor eeuwigheid, aan de Heere Jezus hebben, weet je het nog, wijden aan, overgegeven en zich aan hem kwijtgeraakt zijn, die mogen weten vanwege dat vrijsprekend vonnis in hun ziel, dat ze nu voor zijn rekening liggen. Dus nu heeft de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Dus doordat Christus die doodsteek heeft ondergaan in mijn plaats, mag een kind van God straks de kerk uitgaan en het zeggen, hel, en met hel wordt waarschijnlijk hier wat modern vertaald, dodenrijk, de plaats waar de doden zijn. Denk maar aan de kerkhoven, de begraafplaatsen, de graven. Misschien moet je het wel met graf vertalen. En dan mag een kind van God, als die vanmiddag of morgen misschien op de begraafplaats loopt, het uitzingen en de dood aanspreken. En tegen de dood als een soort persoon zeggen, nou dood, waar is nou die steekangel? Hij is er niet meer. Nou heeft de dood zijn kracht verloren. Want de bezoldiging, het loon van de zonde is de dood, zegt Paulus. Maar als er nou geen zonde meer is, doordat ze zijn vergeven, is dat loon, die bezoldiging, ook niet meer van toepassing. Ziet u hoe noodzakelijk het is dat uw zonden vergeven zijn of worden. En niet alleen vergeven zijn of worden, maar dat u dat ook weet. Dat God u vrijgesproken heeft, want u bent een veroordeeld mens op grond van uw afkomst van Adam. Wij zijn met heel de wereld verdommelijk voor God, zegt Paulus. Dus als ik nou een veroordeelde ben, dat is in het burgerlijk leven ook zo, als ik tot een bepaalde straf veroordeeld word of van een bepaalde misdaad beschuldigd, ja, dan doe ik mijn uiterste best om vrijgesproken te worden, denk maar aan al die advocaten. Nou, zo is het met u ook. U moet dat vrijsprekend woord in uw ziel bij God vandaan weten. En dan kun je het zeggen, waar blijf je nou dood, die me zo benauwd hebt? Je bent uitgepraat. Je mond is gestopt. Machteloos. Een tandeloze leeuw. Want de Heer der Heren doet mij triomferen. Dat is nou dat eeuwigheidsperspectief. Wat u ook moet hebben en beoefenen. Nog een paar woorden over het laatste vers. Maar Gode zij dank, die aan ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. In het Grieks, vanuit het Grieks zou ik het liefst vertalen, die de overwinning ons aan het geven is. Anders zou je denken dat je die overwinning pas krijgt op de dag van de opstanding. Nee, zo is het niet. Hij is de ware gelovigen nu al die overwinning aan het geven. Zodat ze nu soms al zeggen mogen, in Christus zijn wij niet alleen overwinnaars, maar dan staat er in de Bijbel, zijn wij meer dan overwinnaars. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt, zegevieren wij glansrijk. Nou, ik denk dat het dat is. Zegevieren wij glansrijk. Nu reeds. Hier. Hij is het aan het geven. Want ze hebben overwonnen, hè? Ze hebben nu overwonnen al. Door het bloed van het lam. Maar Gode zij dank. Nou, daar kun je vanmorgen mee naar huis. Als dit nu door het geloof wordt omhelst, dat door de kruisdood en opstanding van Christus, mijn dood, mijn doem, mijn vloek, mijn hel, mijn graf, niet meer bestaan, verslonden. En ik de overwinning daarover hebben mag. Want toen u stierf, stierf ik. Romeinen 6, de eerste 6 versen. En toen u in het graf lag als straf op de zonde, lag ik er ook. En toen u opstond en de kwitantie, vrijspraak van uw vader ontving, ontving ik hem ook. En toen u opvoer ten hemel, zegt Paulus, werd ik met u gezet in de hemel. Jazeker. Daarom is onze wandel boven. En zijn wij hier vreemdelingen en niet meer thuis. Zo dan. Gode zij dank. Halleluja. Abba Vader. Halleluja. Heere Jezus Christus. Halleluja. God de Heilige Geest. Door onze Heere Jezus Christus. Rust niet eerder. Voordat u deze dingen bij ondervinding weet en kent. Het gaat niet om de mate. Daar is God vrij in. Maar het gaat om het wezen ervan. Ik weet in wie ik geloofd heb. En hij is machtig. Hij is machtig om ook mijn lichaam op de jongste dag met hem op te wekken tot het eeuwige leven. Dat geloof ik. Meer heb ik niet nodig. Maar op je sterfbed heb je niks als dan er 1000 mensen om. Al word je in een zilveren kist begraven, of weet ik het wat. Maar op je sterfbed moet je dit weten, want anders is de dood. Ik heb aan zo'n sterfbed gestaan. Ik doe dit niet om uw angst aan te jagen. Het is werkelijkheid. Waar een vrouw het uitschreeuwde. En haar dochter toeschoot. Ik stond erbij. Moeder, wat is er? Ze dacht dat moeder nog wat op haar hart had. Om dat te ontlasten. Maar moeder was altijd goud eerlijk geweest. Moeder, wat is er? Wat kan ik voor u doen? En met horten en stoten, en het waren haar laatste woorden. Ik kan niet sterven. Wat een onderscheid met dat andere sterfbed waar ik aan stond. Waar een man en een vader, en op goede gronden, want ik kende hem, zijn handen opstak naar vrouw en kinderen en zei, ik ga naar huis. Lieve vrienden, er is een opstanding, daar heb ik u wat van gezegd, die met geen pen te beschrijven is, als de kinderen van God zullen delen met lichaam en ziel ten volle in God en in zijn gemeenschap, op een nieuwe hemel, in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde, want daar zal zich het hele leven voltrekken, dat weten we. Dat is toekomstperspectief. U hebt dat niet. Als u niet weet van verzoening met God. Niet weet bij ondervinding. Ik bedoel niet met uw verstand. Maar dat ook. Maar bij ondervinding. Van vergeving. Van gewassen en gereinigd in het bloed van het lam. Dan is er ook een opstanding. Lees artikel 37 van Guido de Bray. Een belijdenisgeschrift. Zij zullen ook opstaan. Maar dan, en ik zeg dat niet om zwaar te doen of u angst aan te jagen. Maar daar beleidt de kerk dit. En op die belijdenis, daar hebt u uw handtekening onder gezet toen u belijdenis deed. Om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Daar hoeft u niet te komen. Daar is ontkoming. Dat hebt u vanmorgen gehoord. Daar is ontkoming. Ik ben de opstanding. En ik ben het leven. U bent het kwijt. Het komt uit u nooit meer voort. Dat leven. Maar ik ben het. Nu dan. Naar huis. Als u het nog niet hebt. En als u het hebt opnieuw. Op de knieën. In de binnenkamer. Met uw kinderen als u ze hebt. En de toevlucht nemen tot het leven, tot de Heere Jezus Christus. En niet eerder rusten dan dat u hem door het geloof hebt aangenomen, die zich vanmorgen hier aan u allen aanbiedt. En tegen dode zondaren zegt, ik ben het leven. Kom, leef dan, leef dan en sterf niet langer, maar neem mij. Ik smeek het u door het geloof aan. Amen. Goed zo. 17, het laatste vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. We besluiten de preek met gebed. Lieve Heere, hartelijk dank voor dit onuitsprekelijke eeuwigheidsperspectief voor allen die op de roepende stem van het evangelie als een goddeloze gerechtvaardigd zijn geworden. Die roepende stem klonk vanmorgen ook weer. Heere, geef dat we niet weerstaan, maar komen. En met de armen van het geloof, u op uw eigen woord aannemen. Vergeef het tekort in het spreken en in het luisteren. Werk met uw geest in deze gemeente. Zegen de kerkenraad, dominee Liefting. Zegen vanavond ook uw woord. En geef dat we er allemaal zijn. Want dit is de plaats toch, Heere, waar die overwinning verkondigd wordt. En waar u de zondaars in doet delen. Laat dan toch niemand vanavond zijn of haar plaats leeg laten. Heere, wees met ons, ook in het overige van de dag, in de nieuwe week, om Christus wil. Amen. Looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, het eerste vers. ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.
God zegen.
Insgelijks, broeder.
God zegen.
Insgelijks.
God zegen.
U ook.